Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Broes Stol, samen met Nicky van der Gijp en Wouter Boerkamp.
Wat je gewoon bij heel veel clubs ziet, is dat ze bepaalde dingen tot in perfectie kunnen. Weet je wel, je kan zo de wapens opnoemen van bepaalde clubs. En City doet gewoon continu wat anders. Het is dinsdag 6 februari en vandaag gaan we het hebben, zoals gisteren beloofd, over de Premier League, over La Liga. En natuurlijk komt er ook nog wat Nederlands voetbal aan te pas. Dat gaan we vandaag doen met Nicky van der Gijp en Wouter Boerkamp.
Vaste bezetting, lijkt het.
Never change a winning team,
ja,
hè?
Ze zeggen het, hè? Ze zeggen het. Ja, of ja, ever ja. Change a winning team, dat hoor je ook wel eens.
Ja, het ligt eraan. Tactisch moeten we misschien nog een beetje dynamischer worden.
Ja, we hebben last minute wijziging moeten doorvoeren.
Is dat zo?
Tim Reserveur zou je eigenlijk zitten, maar die is helaas ziek. Dus ja,
terwijl op de bank zitten zou hem toch goed zijn.
Hij heeft net 2 keer 90 minuten gespeeld.
Ja, dat is waar. Dat is waar. En hij heeft een prachtig cadeau voor Tommy geregeld afgelopen vrijdag.
En hij was lekker aan het schoffelen ook.
Hij speelde
ik vond hem niet schoffelen. Ik vond hem gewoon...
Ja, maar dat doet hij er ook bij.
Ik hou er wel van.
Beetje à la Busquets, vond
beetje
ik
grint,
hem.
Beetje grint. Dat kan je toch niet zeggen, à la Busquets. Laten we het maar snel over serieus voetbal gaan hebben. Nee, dat is ook gek. Ga je natuurlijk. Maar gisteravond moest Manchester City tegen Brentford. En bij Brentford staat natuurlijk iemand op doel waar wij met een extra oogje naar kijken. Mm. Mark Vlekken. En waar eerst de kritiek op hem was dat ze nou niet zijn renning... Ja, zijn renningspercentage waren ook heel erg laag volgens mij. Maar ook het gemiddelde, hoe die uitkwam met zijn expected goals en wat hij dan tegenhield, kwam er niet goed uit. Ja. Maar gisteren keepte die geweldig.
Eindelijk goed nieuws van het keepersfront.
Ja, maar Wout, dit was wel voor een keeper, zeg maar, de allerlekkerste wedstrijd die je kan hebben, zeg maar, qua ballen.
Je krijgt veel te doen, veel schoten van afstand. Dus dat is al heel lekker om erin te komen. Maar hij pakt ook nog die 1-op-1 even met Haaland. En dan zit je er wel echt lekker in.
Ja, die 1-op-1, daar onderscheidt hij zich echt. Maar voor de rest waren, denk ik, voor een keeper... het is jammer dat Martin hier zit. Die is natuurlijk de keepers-expert.
Zeker.
Maar echt van die heerlijke ballen op een goede hoogte, op een goede snelheid. Je hebt die afstandsspeler van Walker, die bal van de Bruyne nog eind eerste helft. En eigenlijk, ja, de goals die vallen, daar heeft hij verder totaal geen invloed op. En die assist, ja, ik vraag hem af of het ergens ingestudeerd was. Niet per se dat hij die bal naar voren schiet, maar wel het idee van, oké, hij trapt die bal naar voren en Tony is degene die de verdediger, zeg maar, blokt. Want Tony zit best wel een stevig blok op AK. Ja, ik heb wel het idee dat moet wel bedacht zijn.
Nee, die afstemming is er natuurlijk sowieso. Ja. Want je weet, bij Neil Maupé, die maakt hem uiteindelijk.
Ja, die maakt die loopacties.
Weet je één ding? Die loopt, zeg maar, toch overal op. En ja. Dus ik denk, die afstemming is er natuurlijk dat die bal op Tony moet. En niet andersom bijvoorbeeld. Maar het was van Ivan Tony was het echt bizar slim gedaan. Maupé rond hem heel goed af. En voor Vlekken wel mooi dat hij een assist pakt. Hij zei zelf nog van, volgens mij heb ik me nu eindelijk aangepast aan het niveau. En dat is wel weer grappig, hè? Want we hebben het heel vaak over een Bundesliga-tax. En dat wordt vooral gezegd bij aanvallers van, ja, nou, haal er maar even een stukje kwaliteit van af. Want in de Premier League wordt wat anders gevraagd. Maar wat hij nu zegt, lijkt ook wel alsof er echt toch wel een flink niveauverschil zit. Of zal hij bedoelen aanpassingen in speelstijl, in voetbalcultuur?
Ja, dat laatste is een beetje, denk ik, lastig om... Ik weet niet of het zozeer een aanpassing is van een speelstijl. Want uiteindelijk doet hij nu bij Brentford ook gewoon waar hij goed in is. Ook in de opbouw, links-rechts risico's nemen. Dus, en dat hoorde eigenlijk al een beetje bij zijn spel. Ik denk gewoon dat je heel erg moet wennen aan het tempo, aan de kwaliteit van de afronding van de Premier League aanvallers en andere spelers. Dat een hele grote overstap is geweest.
Ja, dat zeg je. Maar eigenlijk, als je zo naar kijkt, als je naar data zou kijken, We hebben het net over dan post-shot expected goals, maar waar de bal in het doel belandt. Nou, als dat van hogere kwaliteit is bij Premier League aanvallers, zou ook wel moeten zien dat jouw reddingspercentage of percentage wat je daarvan tegenhoudt, eigenlijk zou niet moeten veranderen van competitie naar competitie, toch?
Ja, dat is wel een goeie, want dan gaan we heel diep in op de statistieken.
Dat zou in principe niet zo ver moeten veranderen. Je zou dezelfde ballen moeten pakken die in dezelfde hoeken komen.
Ja, in theorie inderdaad niet. Zeker als je die statistieken bijpakt. Maar ja, dat vind ik lastig om dat helemaal op die manier te duiden. Ik denk wel dat hij in de Premier League veel meer getest wordt. Zij zoeken hem ook echt met corners. Dat ze echt dat 5 meter gebied van hem opzoeken.
Zeker, Mopé en Ruben Dias waren echt de hele tijd om vlekken bezig.
Ja, precies. Dus ik denk dat dat voor hem heel lastig is geweest. Ja, plus dat je inderdaad sowieso naar een andere competitie, andere club gaat. En ik denk dat hij... Dat het heel mooi is dat hij nu nog keept. Want we hebben het vorige keer over gehad. En toen hadden we het zelf ook over van... Ja, misschien, zeker met deze statistieken... dat Strakosje op een gegeven moment gaat keepen. Mm-hmm. Zeker als er ook een andere trainer was gekomen. Dan kun je ook nog... Stel dat er zo'n klassieke Engelse trainer komt... die zegt, nou ja, leuk, zo'n Nederlander die kan voetballen... maar ik zet er wel gewoon een keeper in die ballen tegen.
Gelukkig heeft Neil Warnock ook bij Aberdeen getekend.
Ja, precies. Dus daar is hij de dans ontsprongen. Maar je ziet nu echt een totaal andere keeper... dan dat je een maand of 2 maanden geleden zag. En dat is met het oog op Nederland zelf al is dat geweldig. Want we hebben slecht nieuws gehad met Bijlo. Noppert is inmiddels bankzitter geworden... Ja. Nou, Verbrugge zit in zo'n heel gek roulatiesysteem... dat hij 1 van de laatste 5 Premier League
duels heeft. Met Steel, bij Brighton. Ja,
ja, precies. En hij blijft gewoon alles keepen. En je ziet nu gewoon de oude vlekken weer terug. En ik ben heel benieuwd of hij in deze fase van de competitie... stel dat hij in maart wordt opgeroepen en hij kan wel een keer spelen... of hij dan beter van de dag komt dan bijvoorbeeld tegen Ierland... toen hij ook in een slechte fase zat bij Brentford.
Ja. Ja, ik denk dat dat een heel interessant discussiepunt is. Ik denk dat we sowieso als eerste misschien moeten kijken naar van... Oké, welke drie gaan het worden voor Koeman? Ik denk dat Olij net nog in dat rijtje hoort. Die heeft dat er ook een keer bij gezeten. Ja, ik denk dat het, als Bijlo fit is, dat de drie gewoon Bijlo, Verbrugge en Vlekken zijn. Dat daar eigenlijk geen twijfel over is.
Maar voor maart wordt dat dus Bijlo, Vlekken, Olij. Ja. Of Verbrugge, Vlekken, Olij.
Ja.
En dan gok ik wel dat Verbrugge alsnog gewoon eerste keeper blijft. En dan meer, maar wat gisteren ook over hadden, is dat je als... bondscoach ook een beetje vastigheid zoekt.
Mm.
En Verbrugge de afgelopen 2 periodes nu zeker heeft gekiept.
Ja.
Maar dus... zeker bij je doelman zoek je die vastigheid. Ik bedoel, in een elftal kan je natuurlijk in elke linie... zou je 1 speler kunnen veranderen. Dan heb je ook nog vastigheid. Maar bij doelman is dat denk ik
wel anders. En daarbij gezegd is natuurlijk... is de achterste linie van Oranje misschien wel de meest vaste. Waar nog steeds in principe denk ik dezelfde namen... de rechtsbackpositie kan je dan nog over twijfelen. Maar centraal achterin en dat is gewoon heel erg vast. Dus ik gok dat die afstemming...
achterlijk eigenlijk ook.
Ja, denk je dat Geertruij daar gewoon...
Rechtscentraal bedoel je.
Ja.
Dacht dat je rechtsback bedoelde.
Ja, nee, ja. En, dus nee, dat is wel belangrijk. En ik denk dat dat wel zo blijft staan.
Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Wel, is het nog interessant om Bizot even te benoemen?
Ja, in die zin dat je... kijk, want wat ik heel veel heb gehoord en gelezen... dat dan mensen zeggen van ja, Brest staat hartstikke goed voor. Volgens mij staan die ergens rond de derde plaats. Ze hebben heel vaak de nul gehouden. Ze krijgen überhaupt weinig goals tegen. Alleen dat zegt natuurlijk niks over een keeper. En juist bij Marco Bizot is die post-shot expected goals is heel erg goed. Dus dat hij meer ballen tegenhoudt... dan wat op basis van de manier waarop het richten zijn doel komt... zou kunnen verwachten.
Ja, 17 doelpunten tegen, 21,6 doelpunten hadden er verwacht mogen worden.
Ja, precies. Dus dat is best wel een groot verschil. Nou wel, als je een hele wedstrijd van Marco Bizot gaat kijken... heb je wel zoiets van... ja, hij is niet echt een keeper in de stijl van Vlekken en van Verbrugge. Dus dan heb je een hele andere keeper. Alleen ja, Noppert heeft er ook een WK mee gekiept. Dus in theorie zou het wel kunnen...
Dus meer een keeper in de stijl van Noppert, zeg jij?
Wel meer dan Vlekken en Verbrugge. Dus ik vind daar echt wel een verschil tussen zitten. Ik vind het iets meer een lijnkeeper. Iets meer een keeper die in zijn strafschoppengebied nog wel behoorlijk kan domineren vanwege zijn lengte. Wel iets minder in de opbouw en aan de bal, in mijn ogen.
Mm-hmm.
En het kan ook liggen aan de manier waarop hij bij Brest speelt. Wat weer heel anders is dan bijvoorbeeld een Brentford doet... of wat een Verbrugge doet bij Brighton.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd of hij überhaupt nog een keer de kans krijgt... om erbij te komen. Want dat is wel echt weinig gebeurd in deze periodes.
Ja, ik denk dat we dat de komende periode richting maart gaan zien. Dus voor selectie zal ergens komende 2 weken, denk ik, bekend worden gemaakt. Uiteindelijk, we hebben naar Mark Vlek gekeken... wordt het wel gewoon 3-1 voor City nadat Brentford dus 1-0 voorkomt.
Ja.
En dat brengt ons bij de titelrace in Engeland. Want we gaan het zo meteen over Arsenal tegen Liverpool hebben natuurlijk. Maar dit City was wel weer bijzonder goed, toch?
Ja, het was echt absurd, man. En Ik heb echt van zoveel spelers zitten genieten gisteren. Maar wat je bij City ook een beetje krijgt, is het effect dat de tegenstander gaat dingen verwachten die er helemaal niet zijn, zeg maar. Dus ze gaan rekenen op loopacties of bepaalde balletjes. Zonder dat ze maar kijken. Dat, het voorbeeld even daarvan is, we hadden het nog net over Haaland. Dat eigenlijk bij alle goals, dat Haaland een rol speelt zonder er eigenlijk bij te zijn. Zeg maar, kijk bijvoorbeeld naar de 1-1. Mm-hmm. De Bruyne geeft zo'n voorzet. Mm-hmm. Als ik centrale verdediger was en ik zie de Bruyne zo'n fijne voorzet geven, dan denk ik, daar loopt Haaland achter me, 100%. Yeah. Die gaan hem intikken. Yeah. Dus hij raakt gewoon in paniek. Maar Haaland is er helemaal niet. Dat is, zeg maar, het is een soort psychologisch effect. En ja, Foden was ook echt, ja, überhaupt, man. Ja, ik heb gewoon echt van heel City, het is zo ontzettend bizar. Dat ik eigenlijk niet één kan uitpikken voor mij.
Nou ja, Foden is het meest opvallende met een hat-trick natuurlijk.
Ja, maar goed, wat jij over Haaland zegt. Eigenlijk is dat bij die 2-1 en die 3-1 ja. Is dat ook zo. Omdat ze vliegen bij die 2-1 met z'n tweeën op Haaland af. En ze laten Foden gewoon vrij staan. Mm-hmm. En bij die derde stappen ze heel fanatiek uit of eigenlijk in op Haaland. En loopt er ook loopt Foden ook gewoon door. Dus het is, hij is al zelfs een factor zonder te scoren. En dat is niet echt best voor een speler die er ook nog, weet ik veel, 40 passes voor maakt. Dus dan wordt het wel, heel pijnlijk voor tegenstanders.
Ja, en Rodri, man.
Ja, maar we kunnen nog wel even doorgaan, Nicky. Ja, ik heb gisteren echt zitten smullen, man. Weet je, we hadden het hier net nog even over voor de opname. De variatie in dat spel van City is zo bijzonder. Wat je gewoon bij heel veel clubs ziet, is dat ze bepaalde dingen tot in perfectie kunnen. Weet je wel, je kan zo de wapens opnoemen van bepaalde clubs. En City doet gewoon continu wat anders. Het zijn nieuws. Continu andere loopacties. Elke wedstrijd lijkt het wel iets nieuws.
Ook als systeem.
En deze wedstrijd, ik zat ook weer echt te genieten. Bedoel, dat in de eerste helft, het zegt genoeg over Brentford, die echt nog iets verder dan de helft van hun eigen helft terugzakte. Maar dat Guardiol gewoon eigenlijk 3 kansen krijgt. Dat zegt ook alweer genoeg, weet je wel. En dat is toch ook iemand die in principe is dat een pure centrale verdediger. Maar die moet nu gewoon op linksback gaan uitvoeren. En eindstand is die vooral op de 5 meter van de tegenstander te vinden. Er zit zoveel ideeën achter. En ja, ik vind dat heel erg leuk om te kijken. Zeg maar, het verwijt dat Guardiola soms kreeg met zijn Barcelona. Dat heeft hij bij City eigenlijk ook niet zo heel veel gehad. Maar het is echt nooit meer echt zijn dat het soms saai is om naar te kijken. Want dat killing bij balbezit, zeg maar. Ja. Wat bijvoorbeeld Xabi Alonso nu best wel doet bij Leverkusen. Op wat flitsende counters na. Dat is het niet echt meer bij City. Het is echt wel heel veel.
Het is powervoetbal.
Echt best wel powervoetbal.
Ja, ik vind het ook wel bijzonder dat een Kevin De Bruyne, die we natuurlijk kennen als middenvelder, aanvallende middenvelder, dat die probleemloos een rol invult waarbij die net zo goed rechtsbuiten is als linksbuiten. Mm-hmm. En zelfs soms een klassieke rechtsbuiten, dat hij buiten omgaat bij Bernardo Silva en dan een voorzet geeft. Terwijl ja, heel veel spelers natuurlijk, zeker in het verleden, als je terugkijkt naar bijvoorbeeld een Rivaldo, dat wil zeggen de nummer 10, als die in een andere rol werd gebruikt, werd hij gek. En bij Guardiola vult elke speler, of nou Bernardo Silva is die van buitenspeler naar verdedigende middenveld gaat, of De Bruyne die aan beide zijkanten opduikt, die vult gewoon in wat er van hem wordt gevraagd. Ja, precies. Dus dat vind ik best wel bijzonder, dat hij daar iedereen in meekrijgt.
Ja. Ja, ik denk dat gewoon een voetbalfilosofie is waar je dan je spelers in moeten geloven en dat die zich daarin gaan aanpassen en dat het niet is van oké, dit is jouw positie.
Het komt ook natuurlijk door de reputatie die hij heeft. Ik bedoel,
je gaat het ook doen als speler.
Als een gemiddelde trainer in de KKD tegen de rechtsbuiten zegt, ga jij even verdedigen middenvelden lopen, dan zit iedereen elkaar aan te kijken. Ja. Maar ja, het is kunst.
Ja, en dus staat City op dit moment virtueel eerste. Ze hebben in ieder geval de minste verliespunten. Mm. Ze hebben een wedstrijd minder gespeeld dan Liverpool en staan 2 punten achter. Carragher die zei, zet De Bruyne in een Liverpool shirt en Liverpool wint de league.
Ja. Ik vind het een gewaagde uitspraak, maar
nou, dan haal je hem wel weg bij City. Dus
ja, dat is
een dubbel effect.
Denk je dat dat meer effect heeft dan dat hij bij Liverpool speelt?
Ik denk dat dit een hele logische uitspraak is eigenlijk. Als Liverpool nu al bovenaan staat, dan zijn ze dus al heel goed.
Ja.
En dan haal je de beste speler, een van de beste spelers ter wereld.
Ja, ik denk als je met Salah en Núñez, dat soort gasten, en dan De Bruyne erachter zet, zou ook een zeer gevaarlijke combinatie zijn. Ja,
dat denk ik ook. En waarom het hierover gaat natuurlijk, is dat Liverpool de topper tegen Arsenal verloor. En dat daardoor Manchester City dichterbij kwam. Arsenal zich ook mengde in deze strijd. Wat vonden jullie van die wedstrijd?
Oeh, zo, dat is een directe vraag.
Dat is een grote vraag.
Dat is een hele grote vraag.
Laat ik hem iets kleiner maken. Volgens mij zeiden wij vrijdag dat Liverpool wel de favoriet wat was. We zaten hier ook met Bart Olbink, Arsenal fan. En die keek ook wel met spanning naar deze wedstrijd. Ja. Wel heel veel zin erin. Hadden jullie het aanzien komen?
Nee, ook omdat je wel het gevoel hebt dat Arsenal eigenlijk nog steeds wat miste. In aanvallend opzicht. Gabriel Jesus speelde nu niet. Ze hebben niks erbij gehaald. Dus uiteindelijk ga je met Kai Havertz in de punt spelen. Wat ik ja, op zich altijd wel mooi vind om naar te kijken. Alleen qua rendement is dat er niet helemaal gebleken of geworden wat je ervan gehoopt hebt. Wat het had. Kan het even niet uit. Maar dat maakt niet uit. Ja, terwijl ja, uiteindelijk hebben ze in deze wedstrijd helemaal geen centrumspits nodig die het verschil maakt. Omdat ze echt dominanter zijn dan Liverpool op een paar kleine fases na, even kort na rust van Liverpool. Maar ja, Arsenal was echt sterker en dat vond ik best wel opvallend.
Ik denk wat jij zegt dat het helemaal waar is. Dat ik denk in dit soort wedstrijden is Havertz ontzettend goed te gebruiken als spits. Want het is de reden waarom Liverpool eigenlijk niet aan het voetballen toe kwam. Omdat Arsenal twee manieren had gevonden om zeg maar een extra middenvelder erbij te krijgen. Met Zinchenko, die eigenlijk ook een soort middenvelder gewoon is bij Arsenal natuurlijk. En Arsenal is dan ook echt een soort countermachine, wil ik niet zeggen. Maar hoe snel die... Bij die 1-0 is natuurlijk absurd hoe zij vanuit de opbouw en het tempo wat daarin zit. Mm-hmm. En dat is denk ik, wij hebben het natuurlijk wel eens over de topwedstrijd in Nederland. Gisteren over Ajax PSV, maar dit tempo was natuurlijk van beide kanten echt geweldig. En ik heb ook ontzettend genoten van, als ik een Liverpool speler eruit moet pakken, waar ik een keer echt op ging letten, was het McAllister.
Mm-hmm.
Die speelde ook een geweldige wedstrijd van Liverpool, dat erg moeilijk. Maar daar heb ik wel met de paasjes die hij geeft en hoeveel kracht hij meegeeft. En hij had een inspelbal op Gakpo bijvoorbeeld, die net voorlangs schoot. Ja, dat is mega, man. Dus ik heb vooral van de kleine dingen genoten, denk ik, in deze wedstrijd. En het was gewoon, ja, het was denk ik alles wat normaal een Engelse topper altijd heeft.
Ja.
Hoog tempo, niet altijd foutjes. Ik denk dat we daar ook nog wel even over gaan hebben. Ja, gewoon het moordende tempo en de power die erin zat was gewoon fantastisch.
Ja, we zijn er wel een beetje aan voorbij gegaan, zeg maar, wat er bij Liverpool allemaal ontbrak.
Ja.
Want je hebt nu een middenveld duo met McAllister inderdaad, met Curtis Jones. Wat een heel bijzonder dubbele zes, zeg maar, duo is. Je hebt Salade niet bij, terwijl Zinchenko...
Nou, dat wou ik net zeggen.
In topwedstrijden, die is wel eens dat die verdedigend echt in de problemen kwam. En dat heb je nu veel minder met... Ja, afwisselend een beetje Gakpo.
Gakpo stond wel veel rechts.
Ja, stond veel rechts. Soms in de spits dat dan Jota naar rechts uitweek. Maar ja, dan maak je toch Zinchenko minder moeilijk dan dat hij het in andere topwedstrijden.
Ja, die rol die jij natuurlijk omschreef van Zinchenko. Ja. Ik kan me voorstellen dat jij iets minder risico inneemt als Mo Salah daar staat te wachten aan de rechterbuitenkant.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat Liverpool gewoon één hele grote naam miste dit seizoen. Dat zie je nu gewoon heel erg.
Dat denk ik eigenlijk ook.
En ik miste Nunez eigenlijk ook wel.
Oh, ik miste Jordan Henderson.
Ja. Wat is dit nou weer?
Opschrijf uit.
Nee, daar ben ik het echt absoluut niet mee eens.
Nee, dat klopt. Nee, dat was een grapje.
Nee, ik denk dat je Mo Salah heel erg miste. Ik zag ook heel veel Liverpool fans die eigenlijk wel op zich vrede hadden met deze nederlaag. Omdat Liverpool niet afschuwelijk slecht speelde of zo. Maar dat je ook gewoon tegen Arsenal speelde, wat echt heel goed was. Ik vond Arsenal namelijk echt heel goed.
Hmm.
En ja, dat het dan ook een keer kan gebeuren. En dat je gewoon... Met Salah mis je wel gewoon echt een heel belangrijk iemand. En dat is natuurlijk een beetje... Dat kan iedereen zien. Alleen, ik denk dat je in zo'n wedstrijd zo'n absolute topper... dat je heel erg zijn impact zag.
Ja, wat wel pijnlijk is natuurlijk, ondanks dat je die wedstrijd verliest... is dat je hem op deze manier uiteindelijk verliest. Want de laatste twee goals van Arsenal, dat zijn natuurlijk gewoon... Dat mag eigenlijk niet.
Nee, en dan kijken we ook even naar Virgil van Dijk, toch?
Ja, vind je?
Ja.
Oeh. Ja, ik vind dat wel meevalt.
Ja?
Ja, ik vind dat we wel heel hard zijn op Virgil van Dijk. Ik vind het nog steeds gewoon een fout van Alisson.
Nee, absoluut niet.
Ik vind het ook wel een fout van Alisson, hoor. Maar ik vond wat Van Dijk zei, daarmee omschreef hij volgens mij wat hij beter had kunnen doen. Dus misschien wat jij zegt van, we zijn te hard voor Van Dijk. Ik bedoel meer zelf van, hij gaf zelf aan van dat hij het beter had kunnen oplossen.
Ja.
Ja, maar ik vind nog... Ja, ik snap dat
situatie.
Ik snap dat het al... Ja, de situatie is, er komt een...
diepe bal.
Ja, wie geeft de diepe bal? Nou nee. Goed, weet ik niet. En Van Dijk probeert hem af te schermen, de bal.
Alisson komt ook wel hij komt overtuigend uitlopen.
Alisson komt overtuigend uit, maar Van Dijk krijgt denk ik nog een klein duwtje mee van Martinelli.
Slim.
En daardoor wordt de ruimte eigenlijk tussen de bal Van Dijk en Alisson heel klein. En ik denk dat Alisson een beetje schikt van Van Dijk of zo. En hij trapt, zeg maar...
Ja, hij kan die bal niet meer normaal wegschieten. Maar daar zit het hem juist in. Kijk, Van Dijk verwijt zichzelf dat hij die bal niet wegkoopt.
Ja.
En daar is wat voor te zeggen. Alleen, zijn idee was natuurlijk om hem voor Alisson te laten. Maar op het moment dat hij in het duel komt met Martinelli, krijgt hij zo'n zet dat Alisson die bal niet meer vrij kan wegschieten. En daardoor krijg je dit misverstand.
Ik vind een keeper die echt met zijn leven ervoor...
Die moet er wel raken.
Een keeper die met zijn leven ervoor gaat, raakt die bal gewoon. Dan raak je Van Dijk ook maar. Maar ik denk als je echt... 100% fout van Alice van Wout. Nou,
niet met je eens. Maar daar komen we niet uit.
Nee, let's agree to disagree.
Ja, precies. Dat kan gewoon niet bij FC afkicken.
Ook dat kan gewoon. De consequenties zijn nog wel groot. Want Liverpool had natuurlijk een marge van 5 punten.
Ja.
Mm-hmm. Je ziet ook nog City weer dichterbij komen. Het wordt nu echt...
Kan over je heen.
Ja, en City is nu echt volle sterkte qua dat iedereen weer terug is van blessures. Dus eigenlijk had je nu nog een gat moeten hebben. En dat is nu weg. En dat is voor Liverpool en voor Klopp in zijn laatste seizoen is dit wel pijnlijk. En ik geloof er eigenlijk ook niet zo in.
Pijnlijk?
Ja, maar pijnlijk in de zin van dit weekend. Hè, dat ze dit zo weggeven.
Je zit dan nog steeds 100% in de titelrace.
Ja. Ja, maar ik heb het gevoel dat ze die favoriete rol, dat ze die daarin wel kwijt zijn.
Maar heb je je favoriete rol heb je niet nodig om de titel te winnen?
Nee, dat denk ik ook niet.
Je hebt hem niet nodig, maar met dit Manchester City had je wel een grotere marge kunnen gebruiken. Moeten hebben richting de rest van het seizoen. Ja, dat bedoel ik meer.
Ik bedoel, tuurlijk had je er veel meer aan gehad. Ik denk dat ook de feestvreugde bij Arsenal wel verklaarde. Ik weet niet hoe jullie daar naar keken. Ik zag Gary Neville reageren van this is over celebration. Een beetje onvolwassen. En dan gaat het vooral om Arteta die met het publiek liep op te zwepen. Ødegaard die volgens mij met een camera van een fotograaf. En dat is volgens mij die fotograaf die toen ook die speech heeft gehouden in de kleedkamer. Ja. Een foto van hem maakt. Hmm. Ja, ik baalde van het verliezen van Liverpool, maar ik vond het mooi om te zien.
Ja, ik vind het onzin, man. Ødegaard zei het volgens mij daarna zelf ook in een interview van... Als we nu niet mogen, dit niet mogen vieren, wanneer mogen we dan wel iets vieren? En we hadden het er net ook over Luc Brouwers tegen Ajax. Natuurlijk was dezelfde situatie. Überhaupt, voetballers moeten niet zo zeiken. Je hebt toch na een overwinning mag je toch ontzettend blij zijn met zoiets. En op welke manier je dat nou doet, of dat nou met een fotograaf is, of dat de trainer even... Kijk, ik denk ergens wel dat Arteta echt wel in zijn achterhoofd weet dat dit wat hij nu deed, dat het een soort imitatie was van Klopp. Dat denk ik wel, dat je dat wel in je achterhoofd houdt. Van, weet je, nar dat toch wel?
Maar ook dat is toch niet...
Is niet erg. Tuurlijk niet. Nee. Dat is lekker. En moeten die jongens anders... Moeten als het fluitsignaal gaan gewoon direct de tunnel inlopen?
Nee, man. Entertainment industrie.
Ja, precies.
Vermaak ons.
Ja, en zij hebben zich denk ik ook vermaakt met die overwinning.
Dat
dus,
denk ik.
Nee, 100% terecht. Lekker blijf juichen. Als ik nou Arsenal speler was en dit gebeurt... Volgende keer nog harder juichen.
Nog harder juichen.
Ja, dit soort beelden heb je ook gewoon nodig. Want stel dat Arsenal nu kampioen wordt... Dan wordt deze wedstrijd erbij gehaald. Dan komt die foto van Ødegaard.
Dat
komt
weer terug. Wedstrijd.
Het juichen van Arteta komt weer terug. En dat,
dan zegt iedereen, wel een team was het toch?
Ja, nou ja, daarom.
Daar
ja,
begon het. Even de stand. Liverpool 23 wedstrijden, 51 punten. City 22 wedstrijden, 49 punten. Arsenal 23 wedstrijden, 49 punten. En daarna komen Aston Villa, Spurs en United. Ook allemaal evenveel wedstrijden, 23. Met 46 punten, 44 punten en 38 punten. Punten.
Ai, ai, ai.
Ik denk dat we vooral op Arsenal City en Liverpool moeten letten. Ik dat vind Aston Villa het bijzonder goed doen, maar ik denk dat dit een 3-strijd wordt.
Dat wordt het ook.
Mooi, hebben we dat afgetikt. Gaan we even door naar Spanje, want daar deed Barcelona redelijke zaken. Ik weet niet of we die echt heel serieus daarin moeten nemen, maar Girona speelde 0-0 en Real Madrid speelde gelijk tegen Atletico. Laten we anders bij die wedstrijd beginnen, Real tegen Atletico. Het werd 1-1. Brahim Diaz scoorde. Memphis was wederom belangrijk met een assist.
Met een assistje.
Laat assist, of het nou een bewustie was of niet. En hij moest die bal raken met zijn hoofd, maar waar hij naartoe zou gaan, geen idee.
En verdedigd niet geweldig van Nacho?
Nee, dat ook
kan je
niet
zeggen?
Nee.
Wel heel zuur voor Real hoor, in die laatste minuten dat Llorente hem er nog
in
prikt.
Ja, het zat er ook helemaal niet in. Want Atletico was wel gevaarlijk geweest. Maar het laatste 10 minuten was het redelijk op allemaal. En het was gewoon echt heel slecht verdedigd. Want Memphis kopt die bal door en iedereen zit er naar te kijken van... Ja. Gaat er iemand nog wat doen? En Llorente is... Ja, die is er als even bij en die knikt hem.
Ik denk, jij zegt het zit er niet in. Ik denk dat ze dat bij Atletico misschien niet helemaal denken. Aangezien zij vinden dat ze een doelpuntje erbij hadden moeten hebben.
Ja, nou dat vind ik niet helemaal. Maar ik vind het wel altijd heerlijk als spelers gaan zeiken via social media. We hebben natuurlijk de laatste die situatie bij Feyenoord PSV gehad.
Noah Lang en Dest op hun Insta-story.
Ja, en nu Griezmann die met lachpoppetjes reageerde richting de VAR.
Ja, ik vind dat niet sterk, man. Echt, ja. De Griezmann gaat nu bij mij van een 10 plus naar een 10. Omdat toch een klein minnetje.
Ik denk dat hij daar bijzonder erg mee zit.
Ja, nee, ik denk absoluut. Dat hij daar vanavond slecht in staat.
Ja, sowieso.
Dit staat vanavond in Marca.
Dit is ook niet chill voor hem natuurlijk.
Nee,
ik denk dat hij tot het EK geen wedstrijd meer speelt. Dat hij helemaal van onderspoken is. Maar Nee, maar ik heb hier oprecht wel een hekel aan. Omdat je kan net zo goed het moment van Bellingham erbij halen die te val wordt gebracht in de 16. Alleen dat doen spelers natuurlijk niet vanuit hun eigen perspectief. Mm-hmm. Alleen, je creëert bijna een beeld inderdaad dat Real Madrid door scheidsrechtelijke beslissing naar de titel wordt geholpen. Ook vanuit Girona. Ja. Mm-hmm. Maar misschien ga je er ook als Girona, ga je er op een gegeven moment zelf in geloven. Dat je achter elke boom een vijand ziet. Dat je elke keer denkt dat het in het voordeel van Real wordt gefloten. Terwijl over een heel seizoen zou dat wel meevallen, neem ik aan.
Nee, en laten we alsjeblieft blij zijn. We hebben de VAR in het leven geroepen voor echt fout. En dit was wel gewoon buiten. Ja, dit was gewoon. Dit kan je best zeggen.
Dat het ja, want Savic kopte en
bij
Saul.
De corner bij de eerste paal. En Saul staat zeg maar echt voor Lunin. Hmm. Waarbij ik twijfel. Ik denk dat Lunin die bal nog wel kan zien. Maar het helpt zeg maar niet dat er iemand een halve.
Ze waren ook echt een beetje in duel in die 5 meter. Dus. Ja. Ik ben geen voorstander van die regel, maar als die er is, dan is dit nou eenmaal zo. En dan is het toch wel lekker dat die Atletico nog die gelijkmaker maakt. Zeker omdat Girona dan niet verder achterop raakt.
Ja, want Girona die speelde 0-0 tegen Sociedad.
Ook boos.
Maar zullen wel blij zijn geweest dat Real dan in ieder geval ook die punten laat liggen. Ik denk het verhaal van deze wedstrijd is misschien het verhaal van volgende week. Met de schorsingen van Blind en Michel, of niet?
Ja, twee dingen eigenlijk. Dat ze 2 punten laten liggen doordat er een goal wordt afgekeurd. Waarbij de 40 seconden voor het maken van die goal is er buitenspel geconstateerd. Zoals je dat krijgt, de kopt eigenlijk 2 keer die bal al weg. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat die aanval echt aan 1 stuk doorloopt. We hebben hier al een keer een enorme discussie gehad over Luc de Jong. Die toen een keer een kopgoal maakte tegen Sparta. En dat was veel korter en veel minder dat Sparta er nog tussen zat. En nu duurt het zo lang dat het echt. Ja, eigenlijk, ik vind het echt een absurde regel. Als als het op deze manier goed wordt toegepast, dan vind ik het gewoon een absurde regel.
In dat interview zeggen ze van. Zegt Higler volgens mij van. PSV heeft de bal constant onder controle. Maar in deze aanval kopt Sociedad gewoon 2 keer die bal op 16 uit. En wordt gewoon een nieuwe aanval begonnen. Dus nee, dit sloeg echt nergens op. En Blind kreeg een gele kaart na afloop van de wedstrijd. Ja. En Michel kreeg een rode kaart voor. Nou, ik heb wel eens trainers harder uit hun pan zien gaan.
Dit was een beetje Mourinho light, hoor.
Zero.
Zeer light.
Dit was Mourinho zero.
Mourinho zero.
Ja, het is wel echt heel zuur van Girona. Ze hebben heel veel van dit soort wedstrijden gewonnen. En ik vind het heel positief dat ze ook dit soort wedstrijden gewoon tegen Sociedad, wat een sterke tegenstander is, dat ze zo sterk voor de dag komen. Ja. Dus het is. Ik vind dat ze het echt heel lang volhouden dit seizoen. Ja. Echt heel knap.
Ja, mag ik nog even zeggen over Blind? Want dat het ook niet echt heel slim is als je op 4 gele kaarten staat. Om na afloop verhaal te gaan halen.
Ja, maar volgens mij had hij gezegd in het Engels van. Waarom is er niet 2 minuten bijgeteld? En dat was omdat Oyarzabal 2 minuten gebaseerd op het veld had gelegen. Ja, dat is het niet zo gek om dat naar te vragen. Denk
zeker,
na
alleen.
Ja, maar in Spanje is dat misschien iets moeilijker.
Nee, klopt.
Dan.
Maar ik denk persoonlijk dat er na afloop, zeg, als de wedstrijd is afgefloten, dat hij niet alsnog dan die 2 minuten. Dus het heeft niet echt zin.
Dat is altijd zo. Maar
ik snap helemaal dat je niet helemaal redelijk kan zijn. Alleen het is niet slim als je op die 4 gele kaart.
Maar je doet dit als speler toch altijd. Zelfs als het.
Ja, maar dat maakt het toch niet per se slimmer.
Ja, en je hebt vragen en je hebt. Je hebt vragen en vragen.
Ja, moet je mee opletten.
Ja, jij stelt al hele goede vragen.
scheidsrechter en ik is over het algemeen.
Nee. Maar, ga niet samen.
Het wordt niet heel erg gewaardeerd.
Dat zie je wel bij het Florian-toernooi weer, Nick.
Als ik dit jaar, misschien kan ik dan.
Ik ben heel benieuwd naar jouw voetbalkunsten. Maar het is wel belangrijk, want Blind is nu op dit moment geschorst voor de wedstrijd tegen Real Madrid. Terwijl we hebben Blind eerder dit seizoen gezien. Tegen Barcelona, dat hij echt heel goed was en heel belangrijk voor dit Girona. Juist omdat hij, zijn ultieme kwaliteit is natuurlijk die passes uitstellen en daardoor ruimtes vinden. En dat heb je in zo'n wedstrijd waar er best wel veel druk op je zal zijn als Girona. Dat juist van doorslaggevende waarde kan zijn.
En dit is wel die wedstrijd waar, dat klinkt heel cliché, maar als je hem verliest en je wordt net geen kampioen aan het einde van het seizoen, dat iedereen naar deze wedstrijd gaat wijzen van dit is waar je hebt verloren.
En wat denk je als de trainer niet op de bank zit, heeft dat ook nog veel invloed?
Ja, 100%. Natuurlijk. Ja, want je kan niet rechtstreeks invloed uitoefenen op je team vanaf de bank. Ik kan
toch een oortje in doen met assistent?
Ja, maar dan heb je toch niet rechtstreeks.
Als een assistent langs de kant staat, accepteer jij of neem jij het op dezelfde manier in je op?
Wij hebben geen assistent.
Nee, oké, maar stel je voor.
Het
is alles toch?
Nou ja, als jij weet, in de normale situatie wel, maar in deze situatie dat je weet dat de hoofdtrainer niet is en geen direct contact met je kan hebben, zou ik dat niet per se hebben, nee.
Nu ik zit te denken van dat jij net Michel Mourinho Zero noemde, dacht ik van... Mourinho is natuurlijk toen met die wasmand is hij naar beneden gegaan. Ja. Wat is een soort zero manier dat hij ook gewoon er wel in de kleedkamer ontbij kan zijn? Nachtje overnacht alvast.
Dit is wel een hele moeilijke vraag.
We moeten even over nadenken, want misschien kan dat wel heel belangrijk zijn. Ik geloof overigens trouwens dat als je trainer zo'n move uithaalt, dat fucking motiverend werkt. Mm. Dat opeens
zijn in die wasmand.
Dat je
gewoon
denkt
mentaal.
Van, hey, hij fixt dit gewoon. Ja. Nu gaan we die gasten ook helemaal kapot maken. Misschien ben ik ook gewoon heel vatbaar voor dat.
Nee, maar dat zou ik wel. Dat mentaal van dat je echt iemand door dat je denkt van, we kunnen dit niet meer hebben.
Hij is net in een wasmand is hij naar beneden gegaan. Dan kunnen wij ook wel even op het veld. Ik kijk in ieder geval heel erg naar uit. Zaterdag om 6:30 Real Madrid tegen Girona. Denken jullie dat dit het kampioensduel kan zijn? Zijn we al zo ver? Want Real staat op 58 punten. Girona op 56. Barça daarachter op 50.
Ja. Ik vrees van wel dat als Real Madrid hem wint, dat het dan in ieder geval voor Girona klaar is. Dus ja, eigenlijk wel. En ik moet wel zeggen, kijk, bij Girona, die wedstrijd, die won Real ruim. Mm-hmm. Maar daar had Girona ook gewoon een fase waarin ze echt wel gewoon voetballen mee konden, kansen konden creëren, een eigen spel kunnen spelen. Wat ze eigenlijk ook in Barcelona hebben gedaan. Dus ik hoop gewoon heel erg dat dat in Madrid ook gaat lukken.
Ja.
Maar ja.
Ben heel benieuwd. Zaterdag 6:30, echt absolute kijktip. Mm. Denk ik voor iedereen die niet gaat carnavallen. Nederlands voetbal dan. Vanavond NEC tegen ADO in de beker. Jawel, de beker staat weer op het programma. Andere duels zijn Cambuur tegen Vitesse, Feyenoord tegen AZ en Groningen voor Tuna. En NEC ADO is vanavond. Kijken jullie daarnaar uit? En om welke redenen?
In het geval van NEC en ADO, omdat het gewoon twee ploegen zijn die ontzettend goed draaien. En waarbij ik het ook heel interessant vond om te zien of ADO ook dit niveau aan kan tikken. Want ze maakte het Sparta gewoon met een halve B-ploeg van ADO. Maakte ze het Sparta echt super lastig en die wonnen ze gewoon. Dus dat vind ik vet om naar te kijken. Ja, en je hebt dit jaar niet alleen... Het is altijd een beetje de kortste route naar Europees voetbal.
Zeker waar.
Maar het is nu ook niet alleen de kortste route, maar ook nog met de minste hobbels. En bijna rechtstreeks, hoppatee, naar die
vanwege
finale
dat de topfavorieten eruit zijn.
Ja.
Ja, er zit nog maar één club uit de top.
Nou, je hebt Feyenoord AZ.
Ook top AZ natuurlijk. Ik kom maar in een half jaar zit maar één club uit de top 5 natuurlijk. Dus er is gewoon een mogelijkheid dat we weten dat er straks misschien wel een KKD-club in de finale komt na morgen, zeg maar.
Ja, dat zou de eerste keer, een halve finalist, zou de eerste keer worden sinds 2019-2020, toen NAC dat haalde.
Toen ging het niet zo helemaal
toen
goed.
Ging niet fantastisch.
Maar de finale zou helemaal vet zijn. En ik ben met je eens dat ik ook heel benieuwd ben met, als je ook kijkt naar de namen die ADO, met Van Miechem, Veerman, die Vlak nu natuurlijk. Dat zijn wel gewoon jongens waarvan je zegt, nou ja, we staan die bij een ploeg laag in het rechterrijtje in de Eredivisie. Nou, misschien niet. En er zijn allemaal ADO's ontzettend in vorm. Dus ik denk dat het... Nou, ik weet niet of het dicht bij elkaar gaat liggen. Maar het is niet een simpele rekensom dat NEC deze wint, denk ik.
Ik denk dat dat ook wel heel erg leuk is. Dat je twee ploegen in vorm hebt. Ja. ADO won de laatste 6 van de 7 duels in de KKD. En NEC zit in een serie die we ook niet echt zagen aankomen na die 7 duels zonder zegen.
Nee, absoluut niet. Dus wat dat betreft... Kijk, zeker die eerste bekerwedstrijd van NEC tegen Rode JC, volgens mij 5-3.
Ja.
Daar was vooraf al heel erg de angst dat NEC uitgeschakeld zou worden. Ook omdat Roda natuurlijk heel goed draaide op dat moment. Alleen in die fase waarin ze ongeveer alles verloren of gelijk speelden in de Eredivisie, hebben ze die wedstrijd overleefd. Ja, nu is het eigenlijk veel logischer dat ze... Ja, ik vrees eigenlijk wel een beetje dat dit gewoon een 3-0 gaat worden. Ja. Dat NEC op dit moment zo ver is. Mm-hmm. Dat voor ADO misschien ook niet te doen is.
Duidelijk.
Jij ziet het nog wel gebeuren.
Ah, ik wil gewoon dat het, dat het leuk wordt.
Dat kan
het wordt gewoon een lekker sappige bekeravond. En het wordt 2-2 en we gaan naar strafschoppen.
Ja.
En die strafschoppen worden 9-9. En dan Luc Koopmans schiet er binnen.
Dat wordt lastig.
Ja, dat wordt lastig.
Die zit namelijk bij Fortuna.
Ja, ik wist even niet uit mijn hoofd meer wie die keeper was. Die was niet zo sterk.
Nick Marsman moet dat worden.
Nick Marsman schiet er weer
in. In dat geval denk ik niet dat dit kan.
Ja, ik moest mijn zin in één keer af gaan maken. Ik kon mezelf niet onderbreken. En het schoot me even niet te winnen.
Nee.
Kan gebeuren. Nick Marsman.
Kleinigheidje heb je al gehad.
Ja. Kan gebeuren.
Ja, maar ja, dat moet trouwens ook wel. Want in de eerste fase van die wedstrijd mag er gewoon niet te veel gebeuren. Want dan zit ik nog bij de eerste de beste.
Ja.
Dan zit Joop Buit nog bij de eerste de beste. In een van de om de show op te nemen. Ja, en daarna mag het helemaal losgaan.
Ja, daarna
dus we houden even rekening mee ADO en NEC.
Dat lijkt me niet een al te grote vraag.
Lijkt me niet meer dan normaal zelfs.
Mooi. Duidelijk, jongens. Ik wil jullie bedanken. We zijn er alweer doorheen. We zijn er doorheen gevlogen. Titelstrijd Spanje. Titelstrijd Engeland. Even de drie doelmannen van Oranje bepaald. Best wel aardig.
We hebben het weer even gezegd.
Ja. Mochten we nog suggesties krijgen voor andere onderwerpen. Het is natuurlijk altijd welkom. Mag in de YouTube comments. Kijken we echt zeker wel eens naar. En als je nog niet geabonneerd bent op YouTube. Doe dat dan vooral ook. Want dat helpt ons ook heel erg. Met alles wat we doen. En dan wil ik jullie heel erg bedanken.
Ja,
voor deze FC Afkikken Daily. En de kijkers en luisteraars uiteraard ook. Wij zijn er morgen gewoon weer.
Later.
Ciao.